Heere, onze hulp op de Heere God richten. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die de maker is van ons, van u, van jou, van mijn, van ons persoonlijke leven. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in en door de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. We willen de beide andere coupletten met elkaar nog gaan zingen. Ook van mijn kant heet ik u allemaal bijzonder hartelijk welkom. Ik ben dat u de regen en de storm hebt getrotseerd om hier toch zo te kunnen zijn. Mijn verwachting is dat de Heer ons vanavond zal zegenen. En ik stel voor dat we eerst een kort moment van stilgebed nemen. Maar laten we ook ons eigen hart voorbereiden voor een ontmoeting met de opgestane Heer. Laat ons bidden, stil gebed. Dank u wel, Heere Jezus, dat we u met heel ons hart verwachten. Voor dit moment, voor dit uur. Straks uw komst in heerlijkheid. Ook in deze week die voor ons ligt, de Leidersweek. Vandaag, Palmzondag. U trad de poorten van Jeruzalem binnen. En we willen u vragen, Heere Jezus, wilt u zo ook hier uw intrede doen in ons hart, in ons leven, in deze samenkomst. We bidden dat voor elkaar. U, Vader, zo bidden dat in de week die voor ons ligt, dat u ons wilt verootmoedigen. Het is misschien een oud woord, maar wilt u ons klein maken? Wilt u ons tonen de noodzaak van de kruisdood van uw Zoon? En laat het zijn, Heer, wanneer we vrijdag het avondmaal vieren, dat we diep, diep onder de indruk zullen zijn van wat uw Vader voor ons hebt bedacht. Geen mens zou dat bedacht hebben, al wat u voor ons hebt uitgedacht. En laat het zo zijn, Vader, als we straks ook Pasen met elkaar vieren, Heer, Dat we met elkaar ook die jubeltoon ervaren in ons hart, in ons denken, in wat we zeggen, in wat we laten. Want de Heer is waarlijk opgestaan. Dood, waar is uw prikkel? Verzwolgen in de overwinning. Zegen ons, o Vader, in dit uur en spreek door de liederen, door uw woord en door de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanavond heel graag met u stilstaan, met name bij Psalm 32, maar zowel Psalm 32 als Psalm 51 hebben een gemeenschappelijk thema. Beide psalmen heeft David geschreven nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem aan te zeggen dat hij zwaar heeft gezondigd en dat het tijd wordt dat David zijn zonde gaat belijden voor de levende God. U weet misschien wat de achtergrond is. David heeft overspel gepleegd met Batsheba. Batsheba is inmiddels al een kleine 9 maanden zwanger. Hij heeft haar wettige echtgenoot Uria laten doden. En niemand die het lijkt te weten, maar God weet het. En God stuurt Nathan en dan breekt David en dan laat hij het neerschrijven in een psalm. Zo transparant, zo doorzichtig is David. En hij laat het zingen in de samenkomsten in Jeruzalem. Niets weerhoudt hem nog om zijn kwetsbaarheid te tonen en zijn zonde ook bekend te maken bij de mensen. Psalm 51 wil ik eerst een deel daarvan aan u voorlezen. Dan gaan we zingen en daarna gaan we naar Psalm 32. Dus u moet even wat doorbladeren, maar het is hetzelfde Bijbelboek. Het midden van uw Bijbel, ongeveer. Psalm 51. Daar gaan we. Voor de koorleider, een psalm, een lied van David. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batsheba was gekomen. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u en u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Amen. Tot zover. Zullen we God vragen om zijn woord voor ons te openen? Vader, we staan op het punt, Heer, om uw woord, waarvan elk woord in het Hebreeuws, Aramees en Grieks onfeilbaar is neergeschreven. Mensen onder leiding van de Heilige Geest hebben dat onfeilbaar mogen neerschrijven. En u hebt dat ons gegeven. En we realiseren ons zo goed, Heer, dat wij het nodig hebben dat u zelf uw woord voor ons opent. Want uw geest is een geest van openbaring. De Heilige Geest is een geest van openbaring. Die ons laat zien wat er staat en wat het betekent voor jouw persoonlijke leven. We bidden, Vader, dat uw woord zo mag werken. Dat het krachtig mag zijn als een tweesnijdend zwaard. Dat het van één mag scheiden wat van één gescheiden moet worden. Tot eer van u. Vader, toon ons de noodzaak van de komst van uw zoon, van zijn dood aan het kruis. Om uiteindelijk na 3 dagen weer op te staan en uiteindelijk op te varen naar de hemel. En het moment komt, Heere Jezus, dat u terugkeert. Maar tot die tijd is ons verlangen, Heer, dat uw woord zo krachtig in ons leven werkt. Dat wij gaan lijken op u, in ons karakter, in de dingen die we zeggen, in de dingen die we denken. Vorm ons, kneed ons. Open uw woord in Jezus' naam. Amen. Ik nodig u uit om een paar psalmen terug te bladeren naar psalm 32. En we gaan die psalm in zijn geheel lezen. Het is eigenlijk een jubelzang. Het thema voor vanavond is ook: Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Maar in een heel groot deel van deze psalm zien we een bedrukte David, omdat Gods hand zwaar op zijn leven drukt vanwege die duistere periode met Batsheba. Psalm 32 van David, een leerdicht, je zou kunnen zeggen een getuigenis van David. Welzalig hij wiens overtredingen vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden en gij vergaaf de schuld mijner zonde. Sela. Daarom bidde iedere vrome tot u ten tijde dat gij u laat vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Gij zijt mij in verberging, gij bewaart mij voor benauwdheid, gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Sela. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bid, opdat het u niet te nakomen. Talrijk zijn de smarten van de goddelozen, maar wie op de Heere vertrouwt, die omringt hij met goede tierenheid. Verheugt u in de Heere en juicht gij rechtvaardigen, jubelt alle gij oprechten van hart. Thema, broeders en zusters, geachte aanwezigen voor vanavond, gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. En daarachter het woordje Sela. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Welzalig betekent zoveel als intens, gelukkig, intens, eeuwig, gelukkig, ten diepste. En voor wie is dat? Voor wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Als kind van God, als u gebuigd hebt bij de voet van het kruis, dan weet u, God heeft de schuld van mijn leven weggetild op de schouders van zijn Zoon gelegd, hem die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij gerechtigheid God zouden ontvangen, gerechtvaardigd zouden zijn in hem. En dit is het wonder van Goede Vrijdag, het wonder van Goede Pasen. Dit is de eenvoud van het evangelie. En ik wil u iets vertellen wat ik zelf een paar weken geleden tegenkwam in mijn voorbereidingen, ook voor dit gedeelte. Aad Kamsteeg, oud-correspondent van de EO destijds voor het buitenland, hij vertelde dit. Het gaat om een Chinese eeneiige tweeling in Los Angeles. Het schijnt echt gebeurd te zijn. Een eeneiige tweeling, nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Wel in hun gedrag, wel de manier waarop ze in het leven stonden. De ene man leefde dicht bij Jezus, ging in de voetstappen van de Heere Jezus, leefde intens mee in de gemeente, gaf, bad, getuigde, kind van God. Zijn broer daarentegen vond je op totaal andere plekken. Echt in het criminele circuit kwam je hem tegen. Prostitutie, drugs, alles wat God verboden had, zat in zijn leven. Totaal van God los. Een dag wordt er heftig op de voordeur van de eerste broer geklopt en hij ziet daar zijn broer bebloed met een dolk in zijn handen en hij weet, mijn broer heeft een moord gepleegd. En zijn broer is er totaal in paniek. En hij stormt het huis binnen, trekt zijn kleding aan, pakt kleding van zijn broer, één op één, past, tweeling. En hij gaat via de achterdeur weer weg. De eerste broer weet, het zal niet lang duren of de politie komt hier naar mijn voordeur. Dit is wat hij doet. Hij trekt de bebloede kleding van zijn broer aan. Dan wordt er op de deur geklopt, de politie komt binnen, ze zien hem in die bebloede kleding. Hij wordt gearresteerd, hij wordt schuldig bevonden. En al die tijd zwijgt hij, als een lam dat ter slachting geleid wordt. Hij doet zijn mond niet open. Hij zwijgt al die tijd. En uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot moord met voorbedachte raden en hij wordt geëxecuteerd. En al die tijd zwijgt hij. En de andere broer is verbijsterd, want hij weet, ik heb het gedaan. En als hij dan hoort dat zijn broer geëxecuteerd is, dan is hij totaal gebroken en totaal kapot en totaal verbijsterd. En hij gaat naar de rechter toe, hij gaat naar de politie toe en hij zegt, hij was het niet, ik was het. Hij was onschuldig, ik was schuldig, straf mij. De politie doet onderzoek, het blijkt dat hij het inderdaad geweest is. En de rechter hoort het verhaal aan en hij hoort het pleidooi van de jongste broer, straf mij. Dit is wat hij zegt. Ik weet dat jij de schuldige bent, maar straffen zullen we jou niet meer. Voor een misdaad kan namelijk maar één keer worden betaald. En dat is al gedaan door je oudste broer. Jij bent vrij. Dat is het evangelie. Onze oudste broer, de Heere Jezus Christus, heeft onze vieze, bebloede, zondige kleding aangetrokken en is voor ons plaatsvervangend geëxecuteerd als een lam ter slachting geleid. Hij deed zijn mond niet open. Aan het kruishout van Golgotha vond de omwisseling plaats. Dat is het evangelie. En je zou bijna amen zeggen nu, maar doe ik niet. Maar dat is het evangelie. Daarom gaan we nu de Lijdensweek in. Onze oudste broer, de Heere Jezus, is voor jou aan het kruis gestorven. Welzalig hij, wiens overtredingen vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. De psalm van vanavond valt heel makkelijk in drie delen uiteen. Kent u de functie van het woordje Selah? Misschien wel, misschien niet. Dit is de functie van het woordje Selah. We komen het drie keer tegen in deze psalm. Het woordje Selah was een technische aanwijzing voor de dirigent, voor de muzikanten of eventueel de spreker, dat de muziek moest wegvallen, dat de spreker stil moest zijn en dat het een moment van reflectie was dat wat net gezegd is en wat beëindigd wordt met Selah, wat betekent dat voor jou? Leven. En dan was de bedoeling dat je gewoon in je eigen hart ging kijken, in je eigen kopje ging kijken. Hoe is het met mij? Dat betekent Selah. Hoe is het met mij? Wat betekent dit voor mij? Drie keer komen we hier het woordje Selah tegen. En ze vormen ook de drie punten van de overdenking van vanavond. Hier is het eerste punt. De pijn van zwijgen. Vers 3 en 4. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Selah. Selah. Oké. Wij zijn allemaal tot op zekere hoogte een klein beetje ijdel, ijdeltuiten. We hebben niet zozeer de neiging om het gebrokene van ons leven te tonen aan de ander. Hier is een veilig voorbeeld. Er was een man die had een gebroken linkerbeen. En het was een heel akelig stuk, een akelige wond aan zijn linkerbeen. En zijn omgeving gaf hem aan, je moet naar het ziekenhuis om jouw linkerbeen te tonen aan de artsen. Die moeten dat gaan hechten, die moeten dat gaan zetten, die moeten dat weer in orde gaan maken. Deze man was een redelijke ijdeltuit. Hij komt in het ziekenhuis en hij baalt ervan hoe zijn linkerbeen eruit ziet. Hij gaat naar de artsen en hij toont zijn rechterbeen. Hij zegt, kijk, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand met mijn leven. Mijn rechterbeen, het is allemaal dik in orde. Nou, u zult zeggen, dat is niet erg zinnig van die man, want hoe zal hij dan genezing krijgen als hij zijn gezonde been toont en niet zijn linker verkeerde been? Nu, Dit is heel vaak het probleem voor ons mensen, ook in onze relatie naar de Heere God toe. We zijn niet zozeer geneigd om onze gebrokenheid aan Hem te tonen, maar wel onze mooie kanten. Kijk eens, Heere God, je mag wel blij zijn met mij en er is niet zoveel mis in mijn leven. De apostel Johannes die zegt op een gegeven moment dit: indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, wij tonen ons rechterbeen. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot een leugenaar en zijn waarheid is in ons niet. Waarom niet? Omdat God het linkerbeen ziet en al lang weet hoe mis het met ons leven is. Hij heeft het niet eens nodig. Neemt u mij niet kwalijk dat ik ze nu aan mijn oor zit. Dat heeft iets te maken met dit dingetje van de audiomannen. Dat is wel heel goed te verstaan allemaal, hè? Maar het zit niet helemaal lekker de hele tijd. We gaan verder. En dan gaat Johannes verder. Hij zegt, als jij zegt, mijn leven is dik in orde en je toont je rechterbeen, er is niks aan de hand. Dan zeg je eigenlijk tegen de Heere God, u hebt het mis. Er is niks mis met mij. Terwijl God zegt, er is ongelooflijk veel mis met jou. Je bent ijdel. En je zwijgt. En dat doet pijn. Maar je blijft je rechterbeen tonen en niet je linkerbeen. Maar Johannes gaat verder en dan zegt hij, indien wij onze zonde belijden, ons linkerbeen tonen. Indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is het evangelie. Maar dit is ons probleem, wij zwijgen. David zwijgt. Hij speelt verstoppertje. Hij verbergt zijn linkerbeen. Het is niet zichtbaar, hij is daar koning in Jeruzalem. Ijdel. Niks aan de hand met mijn leven. Bijna niemand weet wat er aan de hand is. God weet het. Nathan zal het straks geopenbaard krijgen van God. Een paar mensen in zijn innere cirkel zullen er iets van geweten hebben. Maar David wil niet dat het bekend wordt. Hij toont zijn sterke, mooie, prachtige rechterbeen. Koning in Jeruzalem. Hij verstopt zich. Dat is de natuurlijke reactie altijd geweest van de mens die zich wil verstoppen voor God. Eva deed het al. Eva verstopte zich achter de Satan. De slang heeft mij verleid en ze verstopt zich. Adam verstopt zich ten diepste achter God. Hij zei, de vrouw die u aan mij hebt gegeven, die heeft mij laten nemen van die vrucht. En de mensen verstoppen zich achter vijgenbladeren. Maar er is schaamte en ze proberen met een menselijke oplossing te komen van vijgenbladeren. En God moet roepen, Adam, waar ben je? Het is zo dom, lieve mensen, met alle respect om je te verstoppen voor de levende God die de schepper van jouw leven is. Heren, Psalm 139, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. En met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. Hij is alwetend, hij is alomtegenwoordig en hij is almachtig. En verstoppen heeft werkelijk totaal helemaal geen zin. Maar David verstopt zich. Want hij weet dat hij totaal zondig is. En ik gebruik dat woordje. Ik weet dat op dit moment er een tendens is, zelfs binnen de evangelische wereld, om het woordje zonde maar zoveel mogelijk te mijden. Want het zou mensen wel eens kunnen afschrikken. Laat het u niet afschrikken, maar laat het u schrikken. Laat het u schrikken, want dan zult u bij Jezus komen. Kijk naar David, die machtige koning daar in Jeruzalem. Onze Heer en Heiland wordt de zoon van David genoemd. Maar op dit moment, kijk naar zijn leven. Van de 10 geboden heeft hij de laatste 6 overtreden. 6e gebod, gij zult niet doodslaan. De laatste 5 trouwens. 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Hij laat de wettige echtgenoot van Uria doden. De wettige echtgenoot van Bathsheba, Uria, doden. 7e gebod, gij zult niet echt breken. Voilà, Bathsheba. 8e gebod, gij zult niet stelen. U weet hoe Nathan bekend maakt bij David dat hij gezondigd heeft. Hij heeft dat verhaaltje van dat ooilammetje, kent u dat nog? Dat ooilammetje dat opgroeide in een gezin dat zo arm was. En dan is er een rijke in de stad die alles heeft. Er komt een gast langs. Hij wil niet uit zijn eigen kudde een lam nemen. En hij neemt het ooilammetje van het arme gezin. Hij slacht het. En de reactie van David is, deze man is ten dode toe schuldig. En dan zegt Nathan, maar dat ben jij, David. Jij hebt dat ooilammetje gestolen. Jij hebt Bathsheba gestolen van Uria. Gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. De ene leugen na de andere. En het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naastes vrouw. Dit is David. Dit is David, lieve mensen. Die machtige koning in Jeruzalem, die op dit moment totaal onherkenbaar wordt door zijn gedrag. Maar David, jij bent verantwoordelijk voor je zonde. Niet de ander, niet God, niet Satan. Jij en jij alleen. Verstoppen heeft totaal geen zin. Is wel het domste wat je kunt doen. Als het nu niet openbaar wordt. Door schuldbelijdenis zal het straks openbaar worden voor Gods troon. Daar moeten wij immers allemaal openbaar worden. En daar zullen wij binnenste buiten worden gekeerd. 2 Korinthe 5 vers 10, want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, binnenste buiten gekeerd worden, geen verstoppen meer, alles wordt blootgelegd, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Weet u, we gaan de lijdenstijd in, we wikkelen er geen doekjes om, de zonde maakt mensen stuk, verandert engelen in demonische gewrochten, maakt gelukkig jonge mensen tot mensen die stuk zijn door de zonde. Mag ik u een voorbeeld noemen? Het gaat om een jong stel, 20 jaar geleden in Friesland, veilige afstand. Zij kwamen allebei op de jeugd en in die tijd was ik jeugdleider. Het waren twee gelukkige jonge mensen die allebei de Heere Jezus van harte lief hebben. En nog. En ze krijgen verkering met elkaar. En er komt een moment dat je ziet ze afglijden. En er is iets mis, maar ze spreken niet, ze zwijgen. Maar je ziet de pijn van het zwijgen bij hun. En ze glijden af en op een gegeven moment komen ze helemaal niet meer. Tot na verloop van 9 maanden we te horen krijgen dat zij een babytje heeft gekregen van hem. Twee jonge mensen. Wat waren ze kapot. Wat waren ze verdrietig. Wat waren ze gebroken. Het kind is een prachtig kind. Dat is niet waar het om gaat. Maar wat waren ze stuk door de dingen die er gebeurd waren. En wat deed het zwijgen pijn. Ik heb toen met hun beiden gesproken en Psalm 51 met hun ook doorgelezen. Herstel de blijdschap over uw heil. Herstel de blijdschap over Jezus, over het evangelie. Het evangelie konden ze nauwelijks aanhoren in die periode. Zo stuk, zo'n pijn van binnen, zo'n verdriet van binnen. De pijn van zwijgen. En waar is God dan al die tijd? Waar is God nu al die tijd? Bij David, is hij de grote afwezige? Nee, God is indrukwekkend aanwezig, maar zijn hand wordt niet als een zegenende hand op het leven van David ervaren, maar op deze manier, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. God is er wel, maar hij ervaart God niet op dit moment als een zegenende God, althans, het geeft geen fijn gevoel, maar zijn hand ligt wel op zijn leven. Maar drukt zwaar op hem. En dan omschrijft David hoe God in zijn leven aanwezig is. Hij zegt, mijn gebeente kwijnde weg. Mijn gebeente kwijnde weg. Wanneer kwijnt je gebeente weg? Als je dood bent. Dat is hoe David zich voelt. Levend, dood, dood, levend. En hij zegt, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Waar ligt uw merg? Dat ligt verborgen in uw botten. Het allerdiepste van uw lichaam is waar David hieraan refereert. In die botten die ook al aan het wegkwijnen waren. Tot in het diepst van zijn wezen ervaart hij dat God drukkend op zijn leven aanwezig is. In plaats van dat de Heere Jezus een bron van levend water in hem is, ervaart hij hem nu als een God die drukkend op zijn leven is. En dan staat daar het woordje Sela, de pijn van zwijgen. Ooit daar geweest? Ooit de pijn van het zwijgen ervaren in uw leven? Sela. En David gebruikt dan een illustratie. En ik wil die illustratie wil ik u noemen. Hij gebruikt daar de illustratie van het muildier. In vers 9. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand. Het gaat om de pijn van het zwijgen. Als een muildier zonder verstand, welke trots men bedwingt met toom en bidt op dat het u niet te na komen. Muildier, heb ik mij laten vertellen, even een klein stukje biologie, heeft een paardenmerrie als moeder en een ezelhengst als vader. Hij is onvruchtbaar, het is een ongelooflijk eigenwijs dier. Hij is trots, hij is dom, hij is nogmaals eigenwijs en welke de voornaamste is en welke als eerste komt, valt niet vast te stellen. Dat is het muildier. Hoe harder je hem vooruit wil trekken, hoe harder hij achteruit gaat. Hoe meer God zijn vergeving en zijn liefde en zijn ontferming toont, hoe meer de ezel zich afzet en verzet tegen die genade. En het beeld dat we hier krijgen, en ik borduur even een heel klein beetje door op dit beeld, is dat de Heere God een soort van een zorgboerderij heeft. En binnen de veilige ontheining van die zorgboerderij zorgt hij voor zijn dieren. Alles wat ze nodig hebben is daar aanwezig. Voer voor de kakelende kippen, water voor de schapen, al wat nodig is, is aanwezig binnen die veilige omheining. En elke keer weer roept hij zijn dieren tot zich en zijn ze daar weer opnieuw binnen die veilige omheining. Maar er is één dier dat zo eigenwijs is en zich zo verzet en zoiets heeft van, ik ga niet naar die kakelende dieren die zo goed verzorgd worden, ik doe het zelf wel. Ik ben niet daar in die veilige omheining van de zorgboerderij. Ik blijf op het veld. Wie zal mij iets doen? En hij zwijgt. En de Heer van de zorgboerderij neemt de vrachtwagen, rijdt naar het open veld, weet hoe kwetsbaar het muildier is. De bliksem hoeft maar in te slaan, het is voorbij. En hij slaat het bit in de bek van het dier en hij trekt het beest met veel kracht terug in die vrachtwagen en brengt het uiteindelijk naar de veilige omheining van de zorgboerderij. David zegt, zo moet je dus niet zijn. Zo was ik, zegt David, 9 maanden lang de pijn van zwijgen. Ik zei niets over mijn overspel met Batsheba. 9 maanden lang was ik dat muildier. En zegt, wees niet zo. Dat is niet tot Gods eer. Zo wil God niet dat de dieren tot hem komen voor zijn zegen. Hosea 11 vers 4, zacht leidde ik hem bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hem mee. Ik verloste hem van het juk om hem te laten eten, ik hield hun het voer zelfs nog voor. Maar hier is David het muildier en het doet zo ongelooflijk zeer van binnen. Ik ben toch koning, elke vrouw die ik wil kan ik mij toe-eigenen. Batsheba was niet zo gelukkig met Uria en wel nu met mij. En de smoesjes gaan door zijn hoofd heen. Mijn libido was ook zo sterk en God heeft dat toch in mij gegeven. Ik niet, ik buig mijn poten niet alsof ik echt iets verkeerd heb gedaan. Ik zal zelf wel de consequenties op mij nemen en afhandelen. Ik heb Gods ontferming niet nodig. Dat is muildier David die zwijgt. Maar alles doet pijn. En zijn geweten schreeuwt hem toe. Als uw geweten u toeschreeuwt, luister ernaar. Een schuldig geweten is een zegen van Gods kant om u bij de voet van het kruis te brengen en daar vergeving van zonde te ontvangen. Wees niet als een muildier. Het doet zo pijn. Dat is het eerste punt. Tweede en derde punt. Er is wat minder tijd voor nodig. Tweede punt. De vreugde van belijden. Vers 5. Vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden en gij vergaaf de schuld van mijn zonde. Selah. Selah. Mijn zonde maakte ik u bekend. Zonde is het missen in jouw leven waarvoor je bent bedoeld. Waarvoor ben je bedoeld? Om Gods glorie te dragen. En u schiet tekort. Mijn zonde maakte ik u bekend. Wist God het dan niet? Oh ja, allang. Psalm 139. Elk woord, elke gedachte, u weet het allang. Maar God wil het uit jouw mond horen. Niet uit de mond van je omgeving. Uit jouw mond. Zeg het maar tegen hem. En David maakt het bekend. Hij zegt, God, ik heb Uria vermoord. Ik heb overspel gepleegd met Bathsheba. Ik heb haar gestolen van haar wettige man. Tweede, mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Daar staat zoiets als, ik verborg mijn ongerechtigheid niet meer. Ik bedekte het niet meer met vijgenbladeren van menselijke oplossingen. Ik verstopte mij niet meer langer. En als God zou roepen, David, waar ben je? Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? Dan zegt David op dit moment, Heere God, hier ben ik. Hier ben ik. Mijn ongerechtigheid, het opstapelen van zonde. Ik verstop mij niet langer meer. Heere God, dit is, hier is mijn dier David. En hij zegt, mijn overtredingen belijden ik. Overtredingen, dat is als je door rood licht rijdt. Dat zul je nog nooit overkomen. Dat is een overtreding. Daar kun je niks over zeggen. Maar David belijdt zijn overtredingen. Belijden is dat ervan zeggen wat God ervan zegt. Dus niet door de vingers zien, niet bagatelliseren, niet wegstoppen, niet verstoppen. Maar dat ervan zeggen wat God ervan zegt. Wat zegt God van de zonde? Betekent dat je voor eeuwig van je schepper gescheiden leeft. En David zegt wat God ervan zegt. Heer, dit is wat ik gedaan heb. En gij vergaaf de schuld van mijn zonde. Oh, lieve mensen, kent u die vreugde nog van de vergeving toen u voor het eerst de stem van Jezus in uw hart hoorde die zei, nu ben je rein door het woord dat ik tot jou heb gesproken. Weet u nog wat er door u heen ging toen u voor het eerst wist, mijn zonden waren rood als karmozijn, maar ze zijn nu geworden witter als sneeuw. Wist u nog wat voor vreugde dat in uw leven teweeg bracht? Ik ben vergeven. Vroeger ging ik, zo lang geleden, naar de EO Jongerendag. En daar was op een gegeven moment, dat was nog in de periode dat Henk Binnendijk daar sprak, dat Jan van der Bos de dag leidde. En waarin we vooral heel veel luisterden naar de woordverkondiging. En er was op een gegeven moment was daar een groep. En als u die groep kent, dan behoort u ook tot de zogenaamde Mies Bouwman generatie. Maar die groep die heette Silverwind. Kent iemand die groep? Heel misschien. Ja, kijk wel. Ja, Mies Bouwman generatie. Ja. En dat liedje, dat is me nog regelmatig dat ik dat liedje van hun zing. Ja, ik kan het niet voorzingen, want dan gaat u lachen. Maar dat is dat liedje van Forgiven. Forgiven, forgiven for all of the past. Forgiven, forgiven, forgiven at last. U lacht, zie wel. Maar dat is mij, dat regelmatig, dat is het. Ik ben vergeven. Voor altijd. Geen vlek, geen rimpel. God ziet mij aan in zijn zoon. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie, dat verandert alles. Straks mag ik voor God staan en uit zijn mond horen, je bent schuldloos. Dat is wat het betekent als Jezus zegt, tetelestai. Als de Heer Jezus zegt, het is volbracht, dat betekent schuldloos. Schuldloos mag ik nu al voor Gods aangezicht leven. Mensen, een grotere vreugde is niet denkbaar. Het kan niet meer stuk als kind van God. Vergeven voor altijd. Muildier David ervaart opnieuw weer de blijdschap, ik ben vergeven. En dan het laatste punt, je zou kunnen zeggen een feest van genade, vers 7. Gij zijt mij een verberging, ik schuil achter u, een verberging. Gij bewaart mij voor benauwdheid. Oh, wat had David het benauwd gehad in de afgelopen maanden. Hij wist wat hij gedaan had. Maar wat was het benauwd? Wat werd hij aangeklaagd? Wat drukte zijn geweten op hem? Wat drukte Gods hand tot in zijn merg op zijn leven? Gij omringt mij met jubelzang van bevrijding. Selah. Ben je daar geweest? Bent u daar geweest? Jubelzang van bevrijding. Letterlijk staat er zoiets van u. Omsingelt mij met liederen van bevrijding. U bent mijn schuilplaats, Heer. Telkens als ik angstig ben, schuil ik bij u. Gij bewaart mij voor benauwdheid. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Ik wil eindigen met een hele korte illustratie. Ons probleem is denk ik heel vaak dat wij menen dat wij nog iets moeten toevoegen aan het volbrachte werk van Jezus. Wij vinden het moeilijk om bij genade alleen te leven. We hebben steeds de indruk, ik moet iets toevoegen aan die genade. En daarmee doet u het verlossingswerk teniet. Daarmee knakt u het verlossingswerk. Ik wil u een hele simpele illustratie geven om u te helpen te zien dat het Jezus alleen is. Gaan we straks ook zingen. Speelde een paar honderd jaar geleden speelde zich dit af. Er was een boer, er was een timmerman. Beiden waren hartelijk bevriend met elkaar. De boer was een oprecht christen. De timmerman was een zwalkend figuur als het ging om het evangelie. Telkens had de timmerman het idee dat hij van alles nog moest toevoegen aan het kruis. Op een gegeven moment dacht die boer, nu ga ik mijn vriend helpen. En hij vroeg aan de timmerman, wil jij voor mij een hek maken? Een prachtig mooi hek voor mijn tuin. De timmerman doet dat. De boer hangt het nieuwe hek keurig netjes op. En hij vraagt aan de timmerman om de volgende dag te komen kijken hoe zijn prachtig werk daar in zijn tuin in het hek hangt. En daar komt de timmerman aan. En daar staat de boer met een bijl in zijn handen. En met die bijl was hij aan het werk geweest op het hek. En hij zegt tegen zijn vriend de timmerman, jouw werk is prachtig, maar ik vond het nodig om hier en daar nog iets toe te voegen aan wat jij voor mij hebt gemaakt. Waarop de timmerman verschrikt uitroept, kijk wat je gedaan hebt, roept de timmerman, je hebt mijn werk volledig stuk gemaakt. Ja, zegt de boer, en dat is precies wat jij doet. Je maakt het volbrachte werk van Christus stuk door je eigen miserabele toevoegingen en inspanningen. Zo, als u hier vanavond bent en uw leven lijkt op een muildier, het is misgegaan. Het enige wat God van u vraagt, is dat u ziet op het kruishout van Golgotha, waar Jezus uw zonde heeft weggedragen, waar de omwisseling plaatsvond en waar het muildier David thuis kwam. Heer Jezus, aankomende vrijdag, dan vieren we met elkaar Goede Vrijdag. Hier en daar toont u ook dat wij niets hoeven toe te voegen. Want daar is die ene man die aan u vroeg, denk aan mij als u komt in het koninkrijk van uw vader. En u zegt tegen hem, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u daarin toont dat simpelweg zien op u en aan u vragen, denk aan mij. Onder de indruk van een gebroken leven, denk aan mij, Heere Jezus. En dan uit zijn mond mogen horen. Je zult met mij zijn in het paradijs. Heere Jezus, als we hier zo vanavond zijn, er is ook maar één persoon die denkt iets te moeten toevoegen aan het volbrachte werk. Niet doen. En als er iemand is die zich kan spiegelen aan het muildier David. En je zwijgt al zo lang over wat er gebeurd is. En je weet dat je erover moet spreken. Ga dan naar je oudste toe. Zoek iemand op. Spreek het uit. En ervaar opnieuw de vreugde van de vergeving van je zonde. Wees niet als een muildier. Laat het je niet te nakomen. God weet het al lang en hij houdt van je. Ongelooflijk veel. We bidden voor elkaar, Heer, als we zo ook deze Lijdensweek ingaan. Wilt u ons verootmoedigen? Wilt u ons helpen om weer opnieuw klein te worden? En te zien hoe ongelooflijk afhankelijk we zijn van de genade die Jezus en Jezus alleen voor ons gewrocht heeft aan het kruishout van Golgotha. In zijn naam. Amen. Laten we met elkaar dat prachtige lied gaan zingen. Opwekking 575, Jezus alleen. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan? Dan willen we zijn zegen ontvangen en dan dit lied tenslotte met elkaar nog gaan zingen. Mogen de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de blijde gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen zijn. In Jezus' naam. Amen.